Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria, en fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. We bevinden ons te Susa tijdens de lente. De satrapie van achter de rivier, zei Sarah na bestudering van de munten. Als ik een gokje moest wagen, zou ik zeggen dat deze geslagen zijn in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Ze hadden zich in de eetkamer verzameld en neergelaten op zachte kussens rond een lage tafel die weelderig versierd was met goud en zilver. Het verleidelijke aroma van kruiden en specerijen vulde de kamer, maar Sarah ging zo op in haar onderzoek dat ze vergat de mannen iets aan te bieden. Toen ze opkeek, zag ze dat Pari, die altijd al beter was in het sociale protocol dan haar meesteres, de tafel vol zette met gouden schalen vol lekkernijen voor Darius en zijn vriend. Ze glimlachte naar haar en richtte haar aandacht vervolgens weer op haar man en Lysander. Ze waren zo binnengekomen van een uitputtende dag en hadden niet eens de tijd genomen om zich eerst om te kleden. Beide mannen droegen gescheurde, vieze kleren die waarschijnlijk ooit anderen hadden toebehoord. De indringende lucht die in de plooien van hun afgetrapte kleren hing, deed vermoeden dat de oorspronkelijke bezitters het niet zo erg nauw hadden genomen met de hygiëne. Sarah probeerde de bloedvlekken op Darius' knieën en borstkast te negeren. Ze wist dat ze afkomstig waren van de dode moordenaar. Ondanks de vreselijke kleren die ze aanhadden, ondanks het zweet dat op hun stoffige gezichten parelde en de algehele verkreukelde aanblik die de twee boden, waren beide mannen nog steeds adembenemend. Darius' olijfkleurige huid en zijn mannelijke schoonheid vormde een mooi contrast met Lysanders blonde aantrekkelijkheid. Darius was lang en tanig. Lysander had een gemiddelde lengte en was eerder wat massief. Onder de uiterlijkheden van hun vermomming en de diepere fysieke kracht die de lompen om hun lijf niet konden verhullen, zag Sarah een enorme vermoeidheid. We hebben dus misschien een naam en een locatie. Het is een begin, zei ze. Misschien heeft hij wel een valse naam gebruikt, bracht Darius er tegenin. We moeten specifiekere aanwijzingen hebben dan deze als we de identiteit van die vent willen achterhalen. Hoe zit het met het zegel? Heb je daar iets over kunnen vinden? Sarah liet haar blik zakken. Teleurstellend, vrees ik. Het hele doel van een zegel is om de identiteit van de zender te onthullen en zo de authenticiteit van de boodschap te garanderen. In dit geval lijkt het er eerder op dat het zegel bedacht is om de identiteit te verhullen. Voor zover ik het kan beoordelen, is het volstrekt anoniem. Ongetwijfeld bedoeld om door slechts een paar mensen herkend te worden. Een geheime groep die de afzender kan herkennen aan een geheim zegel. Darius zette zijn beker neer. Precies. Ik heb in de was een miniem fragment gevonden van lapis lazuli. Daar is het zegel dus misschien van gemaakt. Dat materiaal is niet uniek genoeg om ons in de richting van een bepaalde locatie te kunnen sturen. Maar in Damascus wordt wel lapis lazuli gebruikt, wat mijn eerdere vermoeden zou bevestigen. De stijl van de palmbomen zou daar ook bij aansluiten. Ik denk dat we daar moeten beginnen. Geef mij het zegel maar terug als je er klaar mee bent. Dan kan de koning officieren naar Damascus sturen om te proberen de kunstenaar te vinden die het ontworpen moet hebben. Lysander pakte nog een stuk geroosterd wild. We weten dat deze samenzwering zijn oorsprong heeft in de hogere kringen. Feit is dat onze moordenaar geacht werd de koning op Nieuwjaarsdag een geschenk aan te bieden. Het kan bijna niets anders dan dat het plan om de koning te doden afkomstig is van iemand in een hooggeplaatste positie, zoals een satraap. Wie is tegenwoordig de satraap van Trans-Eufraat? Megabyzus, antwoordde Darius. Megabyzus, de zwager van de koning? Die oude kerel. Die vent moet onderhand 80 zijn. Die gaat nog terug tot de vader van de koning, Xerxes. Sarah boog zich naar voren bij de herinnering aan een oude paleisroddel. Was er niet sprake van een schandaal rond Megabyzus en zijn zoons een paar jaar geleden? Als ik het me goed herinner, kwamen ze in opstand tegen Artaxerxes. Ja, dat klopt, antwoordde Darius. De koning heeft toen een onvoorwaardelijk pardon voor hem geregeld. Artaxerxes is dol op die oude man. Niet alleen redde Megabyzus jaren en jaren geleden zijn leven, maar hij wist Artaxerxes' aanspraak op de troon, nadat diens vader was vermoord, zeker te stellen. Artaxerxes is er niet de man naar een dergelijke daad snel te vergeten. Sarah schraapte haar keel. Misschien heeft Megabyzus besloten het pardon van de koning weer voor zijn voeten te gooien. Misschien is datgene wat een grondslag lag aan de opstand nog niet opgelost. De favoriete generaal en zwager van de koning beschuldigen van verraad. Ook al was het in huiselijke kring, was geen geringe zaak. Maar als het leven van de koning veilig gesteld diende te worden, dan moest elke mogelijke invalshoek zorgvuldig worden onderzocht. Darius fronste. Het is een goede theorie. Er zijn voldoende feiten om dat spoor na te gaan. En toch zit iets me niet helemaal lekker. Megabyzus is er niet de man naar om voor gif te kiezen. Die zou eerder in alle openheid weer in opstand komen tegen de koning. Misschien is hij inmiddels te oud voor opstanden, maar koestert hij nog genoeg wrok om in verzet te komen, wierp Sarah tegen. Misschien wordt gif wel je voorkeurswapen als je niet langer in staat bent persoonlijk met een zwaard te zwaaien. Darius drukte een hand tegen zijn zij en kromp ineen. Het gebaar herinnerde Sarah aan zijn gekneusde ribben en ze realiseerde zich dat de fysieke inspanningen van die dag nog meer van zijn toch al zo gebutste lichaam hadden gevergd. Kon ze hem er maar toe brengen te rusten? Maar ze wist dat hij een dergelijk voorstel resoluut zou afwijzen. Het gesprek met de koning dat gepland stond drukte zwaar op hem. Sarah vermoedde dat hij het gevoel had dat hij de koning in de steek had gelaten, door niet te verhinderen dat de moordenaar de hand aan zichzelf sloeg. Toen hij net binnen was gekomen, had ze geprobeerd hem te troosten. Maar in plaats van haar tot zijn gevoelens toe te laten, voelde ze hoe hij zich terugtrok achter een muur, hoe hij zijn emoties verborg. Ze voelde zich buitengesloten en afgewezen. Hij had haar gezelschap opgezocht, omdat hij vertrouwen stelde in haar kennis, maar zijn gevoelens bleven ver buiten haar bereik. Er zijn te veel dingen nog niet duidelijk. Ik vrees voor de veiligheid van de koning, zei hij, en schoof zijn nog volle bord weg. Laten we de feiten dan eens vanuit een ander invalshoek bekijken, suggereerde Sarah. Laten we kijken naar het pad dat ons hier heeft gebracht. Als de koning en de koningin niet hadden besloten ons uit te nodigen om naar Susa te komen, zoals ze hebben gedaan, en als de brief van de koningin niet zo vertraagd zou zijn geraakt, dan zouden u en ik ons niet op die weg hebben bevonden, precies op het moment dat de Babylonische broers daar ook langs trokken. En als u er niet voor had gekozen met minder mensen dan gebruikelijk te reizen, 5, inclusief uzelf, dan zou Nassir ons nooit hebben overvallen. En als de zon niet in precies de juiste hoek op Nick's hoofd had geschenen, dan had ik waarschijnlijk die tatoeage niet ontdekt. Bedenk eens hoeveel details op hun plek moesten vallen om ervoor te zorgen dat wij het complot ontdekten en konden stoppen. Enigszins verlegen strekte Sarah haar hand uit en legde die op die van Darius. Denkt u niet dat het door God voorbestemd was dat wij dit plan ontdekten? En als dat zo is, dan is het misschien ook wel voorbestemd dat wij deze zaak tot een goed einde brengen. Darius sloot zijn ogen om zijn gevoelens te verbergen. Met een zachte maar resolute beweging maakte hij zijn hand los van die van Sarah. Ik geloof niet in jouw God, Sarah. Deze dingen zijn allemaal toevallig gebeurd. Niet door Gods tussenkomst. Als ik de koning wil beschermen, zal ik op mijn eigen harde werk en mijn eigen slimme planning moeten vertrouwen. Ik kan niet afhankelijk zijn van de hulp van jouw God. Darius had een onrustige nacht. Hij lag te draaien en woelen van de fysieke pijn en de mentale stress. Enigszins gegeneerd dacht hij terug aan zijn scherpe woorden tegen Sarah. Ze had hem alleen maar willen helpen. Op een bepaalde manier zou hij haar geloof best willen delen. Het zou hem een zekere rust schenken. Maar hij had al zoveel jaren besteed aan het weglopen voor de God van zijn moeder, dat het inmiddels een gewoonte was geworden. Darius wist dat het najagen van deze Joodse God de snelste manier zou zijn om zijn vader te ontstemmen. Hij had al lang geleden de stap gezet zich van dat deel van zijn nalatenschap los te maken. Toen zijn moeder op haar sterfbed lag en hem uren bezig had gehouden met meeslepende verhalen over Gods trouw en liefde, wist Darius dat hij een keuze zou moeten maken tussen haar wereld en die waarin hij was opgegroeid. En hij had zijn keuze gemaakt. Hij verkoos zijn vaders wereld boven die van zijn moeder. En nu die van zijn vrouw. Hij was niet van plan daarop terug te komen. De volgende ochtend ging hij al vroeg op weg naar Artaxerxes' paleis voor het gesprek dat hij vreesde. Tot zijn verrassing reageerde de koning mild. Darius had kilte verwacht. Onverholen ongenoegen. Een koninklijke woedeaanval misschien wel. Maar Artaxerxes bleek er dan anders, luisterde ernstig en stelde de indringende, slimme vragen die Darius van hem gewend was. Megabyzus? Vroeg hij toen Darius die mogelijkheid opperde. Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Die man redde mijn leven en mijn troon toen ik nog een jonge vent was. Waarom verdenk je hem? Hij is al eerder tegen u in opstand gekomen, majesteit. Die tijd ligt achter ons. Hij was boos op mijn moeder, omdat die zich in zijn zaken mengde, en op mij, omdat ik haar niet tegen had gehouden. Die opstand was een eenmalige afdwaling in het leven van een man die zijn dagen gevuld heeft met het dienen van het rijk en haar koningen. Met het dienen van mij. Hij trok een mollige blauwe druif van een tak en speelde ermee, waarna hij hem op zijn bord legde. Heb je nog meer bewijzen tegen hem? Als satraap van Trans-Eufraat woont hij in Damascus en gebruikt hij Syrische munten. Hij woont al een paar jaar niet meer in Damascus. Hij is in naam nog wel satraap, maar anderen doen het werk voor hem. Er zou voor hem geen mogelijkheid zijn om zijn identiteit te verraden door een Syrische munt te gebruiken. Darius knipperde verrast met zijn ogen. Dat wist ik niet. Het is niet algemeen bekend. Ik wil hem niet in een slecht daglicht plaatsen, maar het dagelijkse werk rond het runnen van een grote regio als de Trans-Eufraat is te veel voor hem geworden. Er is nog iets wat in de richting van Megabyzus lijkt te wijzen. Zowel de naam van de moordenaar als zijn tatoeages wijzen op koninklijke Perzische connecties. Megabyzus werd deel van de koninklijke familie door zijn huwelijk met uw oudste zuster, majesteit. Daarom houdt hij van de koninklijke familie en is trouw aan de Achaemenidische lijn. Maar misschien is hij zijn wrok ten aanzien van u niet vergeten. Misschien houdt hij van de dynastie, maar niet van u. Artaxerxes strekte zijn voeten uit op een rijk versierd voetenbankje. We hebben hier met een paradox te maken, dat geef ik toe. Ik zal een agent naar Damascus sturen om de zaak verder uit te zoeken. Darius' hoofd schoot omhoog. Ik dacht dat ik... De koning wuifde met zijn hand. Nee, ik wil dat jij vooralsnog hier blijft. We moeten nog steeds de komende weken en eindeloze bezoeken van buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders door te zien komen. Ik ben op die momenten kwetsbaarder voor aanslagen. Ik kan je hier goed gebruiken. Ondertussen zal ik mijn agenten vragen Megabyzus in de gaten te houden. Maar als je er wat hem betreft naast zit, moeten we onze speurtocht voortzetten om de ware schuldige te vinden. Als hij doorheeft dat zijn plan mislukt is, zal hij het ongetwijfeld opnieuw proberen. Het nieuwe jaar begon strak blauw en warm. Dat was vervelend voor de honderden hoogwaardigheidsbekleders die vele lagen formele hofkledij over elkaar moesten dragen. Hun hoofden waren bedekt met passende hoeden, kappen en kronen. Met lange mouwen en pijpen, onder hun volumineuze robes en zelfs nepbaarden en haarstukken om maar zo representatief mogelijk voor de dag te komen op deze belangrijkste dag van het jaar. Het aanbieden van de geschenken aan de koning duurde uren, soms zelfs dagen. Darius snapte niet hoe Artaxerxes erin slaagde dat ceremonieel gewicht met een dergelijk ogenschijnlijk goed humeur te verdragen. Hij ging er maar vanuit dat de verrijking van de nationale schatkist met al die nieuwe rijkdommen hem de kracht ervoor gaf. Het voeden van grote legers en vloten, het neerslaan van opstanden, het steunen van bondgenoten en veroveren van nieuwe gebieden vroegen om een grote staatskas. Als Artaxerxes de halve wereld moest ontvangen om dat te bereiken, dan offerde hij zich op en werkte zich met een brede glimlach door een bezigheid heen die in Darius' ogen veel weg had van een marteling. De vrouwen en dochters van de hoogwaardigheidsbekleders vierden het grote feest in de vrouwenverblijven als gasten van koningin Damaspia. Maar ze waren wel uitgenodigd om het koninklijke banket voor een deel bij te wonen. Darius' ogen speurden naar Sara toen de vrouwen zich in een speciale hoek van de zaal verzamelden. Hij was het merendeel van de tijd dat ze hier waren op pad geweest en had haar dan ook al een paar dagen niet meer gezien. Hij ontwaarde haar, beleefd luisterend naar een dame in Fönicische kledij. Alsof ze zijn blik had gevoeld, draaide ze opeens haar gezicht naar hem toe. Mahoniekleurige ogen lichten op toen ze hem zag. De lijn van haar lippen ging dansend omhoog met een warmte die speciaal voor hem bestemd was. Darius voelde een steek van tevredenheid dat die warme glimlach helemaal alleen voor hem was. Een hoogwaardigheidsbekleder die hem het volledige zicht op zijn vrouw ontnam, deed een stap opzij. Darius' hart begon sneller te kloppen. Sara had een nieuwe robijnkleurige jurk aan. Zijn mond werd droog bij de aanblik van de weelderige rondingen die in een extreem strak lijfje leek te zijn geperst, ingesnoerd bij het middel door een riem met gouden rosetten met eronder een uitwaaierende rok met honderden kleine plooien. Hij kneep zijn ogen tot spleetjes en duwde zijn hakken steviger tegen de grond, omdat hij werd overvallen door een hevig verlangen de zaal te doorkruisen en haar te bedekken onder iets groots, iets enorms. Als hij op dat moment een andere man naar haar had zien kijken, had hij vast niet de neiging kunnen onderdrukken hem met een goed gerichte uithaal een dreun te geven. Ergens registreerde hij wel dat de andere vrouwen soortgelijke jurken droegen en dat Sara dus alleen maar de laatste mode volgde. Maar ook dat besef wist de vurige bezitterigheid die hij door zich heen voelde stromen niet te stoppen. Hij sloot een moment lang zijn ogen en probeerde deze voor hem onbekende emoties onder controle te krijgen. Hij had al zijn innerlijke kracht nodig om zijn aandacht weer op de koning te kunnen vestigen. Darius was gedurende de hele ceremonie in zijn buurt gebleven en had hem geen moment uit het oog verloren. Toen de avond bijna ten einde was, vroeg hij Lysander om voor een paar uur de speciale bewaking van de koning van hem over te nemen. Sara kennende was ze naar huis gegaan en dus ging ook Darius op weg naar zijn landgoed. Hij nam niet de moeite zijn hoofse kleding uit te trekken en joeg zijn paard zo op dat Samson helemaal bezweet aankwam. Sara zat op een poef voor de spiegel, nog steeds in haar robijnrode jurk. Een kamermeisje wier naam hij zich niet kon herinneren, had Sara's ingewikkelde vlechten losgemaakt en was nu drukdoende het dikke haar uit te kammen. Zonder acht te slaan op formaliteiten maakte Darius haar met een bruske hoofdbeweging duidelijk dat ze moest vertrekken. Ze voelde dat zijn stemming niet best was en haastte zich naar buiten. Darius liep als een roofdier op zijn vrouw af. Hij moest knielen om op ooghoogte te komen. De woorden bleven hem in de keel steken. In plaats van iets te zeggen, kuste hij haar. Zijn aanraking ruw door gevoelens die hij niet helemaal in de hand leek te hebben. Ze hapte naar adem en hij trok zich terug. Waag het niet, die jurk ooit te dragen. Met grote ogen keek ze hem aan. Vind je hem niet mooi? Hij kuste haar nog eens. Nee. Zijn mond gleed langs haar hals. Jawel. Zijn kussen werden teder. Je kunt hem wel dragen, maar alleen voor mij. Ze gichelde. Hij voelde hoe onder zijn lippen haar borsten rezen en daalden. Ik houd van je, Darius. Zijn vingers raakten verstrikt in de plooien van haar zijden rok en hij trok er zo hard aan dat ze naar voren gleed. Darius, hou je? Met een snelle beweging legde hij een hand op haar mond. Niet doen, zei hij streng. Hij wist wat ze wilde vragen. Op vriendelijker toon zei hij, niet vragen. Ik weiger te liegen tegen je, Sara. Ik wil je niet kwetsen. Maar ik kan niet zeggen wat ik niet voel. Ze keek naar de grond in een poging haar tranen voor hem te verbergen. Hij trok haar dichter tegen zich aan en probeerde haar urenlang te laten vergeten wat hij haar niet kon geven. Uiteindelijk wiegde hij haar in zijn armen tot ze uitgeput in slaap viel. Tot diep in de nacht lag hij wakker en piekerde over de vraag die ze van hem niet had mogen stellen. Hij herinnerde zich hoe hij er vroeger naar had verlangd uit liefde te mogen trouwen. Net als de meeste mannen in zijn positie had hij zich echter moeten schikken in een gearrangeerd huwelijk. Hij had gedacht dat hij zijn droom vanwege die omstandigheden moest opgeven. Maar nu doemde er een belangrijker vraag op. Was hij eigenlijk wel in staat van iemand te houden? Of was zijn hart zo verkild dat hij weliswaar verlangde naar het idee van de liefde, maar dat hij de werkelijkheid ervan niet aankon? Hij stompte in zijn kussen en draaide zich om. In tegenstelling tot de voorgaande jaren waarin Artaxerxes tijdens de grote nieuwjaarsfeesten met zijn gasten had gesoupeerd, dineerde hij nu in afzondering met de koningin. Darius was blij dat hij deze voorzorgsmaatregel nam. Nehemia, de wijnschenker van de koning, was op de hoogte gesteld van het gevaar dat de koning bedreigde en bleef de hele tijd dicht bij hem. Ook nog nadat de koning de maaltijd had genuttigd, voor het geval hij dorst kreeg of tijdens een van de ceremonies wijn moest proeven. Darius was dankbaar voor Nehemia's waakzaamheid. Hij mocht de neef van zijn vrouw niet echt, maar voor het eerst legde hij die gevoelens naast zich neer en vond het prettig te weten dat hij die man of hij hem nu mocht of niet, het leven van de koning kon toevertrouwen. Darius had de officiële gastenlijst gekregen en had elk van de genoemde personen gecontroleerd voor ze in de buurt van de koning mochten komen. Op de derde dag hadden alle officiële bezoekers hun opwachting gemaakt met een passend geschenk voor de koning. Er ontbrak geen één. De hoogwaardigheidsbekleders die de provincies uit de Trans-Eufratische satrapie vertegenwoordigden, waren extra onderzocht. Elke ambassadeur was echt gebleken. Achaemenes moest van plan zijn geweest één van hen op het laatste moment te vervangen. Darius voerde ook privégesprekken met de afgevaardigden van de Trans-Eufratische provincies. Geen van hen had ooit van een man met de naam Achaemenes gehoord. Op de 13e dag van het nieuwe jaar, toen de afsluitende feesten eindelijk in zicht kwamen, was Darius nog geen stap dichter bij het oplossen van de moordaanslag op de koning. In elk geval was de koning nog in leven. Volgens de koninklijke spionnen had Megabyzus zich al die tijd keurig gedragen. Darius hoopte maar dat hij hen geen zand in de ogen had gestrooid. Zelfs als hij onschuldig was, was dat maar een schrale troost voor Darius, die zich vreselijk zorgen maakte om de mogelijkheid van een onbekende vijand en tegelijkertijd de oude generaal bleef verdenken. Darius begreep de ernst van die dreiging maar al te goed. Er stond meer op het spel dan alleen Artaxerxes' leven. De zonen van de koning waren nog jong, volgens sommigen te jong om al te kunnen regeren. Als hij nu stierf, zou het koninkrijk afglijden tot een bloedbad van ambitieuze mannen die elk de macht zouden willen grijpen. Perzië kon het zich nog niet veroorloven de koning te verliezen en het was Darius' taak diens veiligheid te garanderen. De dagen vergleden tot het volop lente was. Darius, die met toestemming van de koning nog steeds de beschikking had over zijn 12 bijzondere strijders en de 2 Babylonische broers, wist niet wat hij nog meer kon doen om de moordaanslag op te lossen. Niet gewend aan mislukkingen, wankelde hij onder de druk. En in het duister van zijn ziel begon langzaam maar zeker het besef aan hem te knagen dat hij gefaald had.
Thank you.
Deel 2. De ontrafeling. We zijn in het 20e jaar van koning Artaxerxes' heerschappij, in de herfst in Susa in het jaar 446 voor Christus. 4 maanden eerder. Jeruzalem. Nehemia hapte naar adem bij de gedachte aan de stad die hij nog nooit had bezocht. In minder dan een uur tijd zou zijn broer Hanani arriveren met informatie over de stad van hun voorvaderen. Hanani, die met een groep vrienden de avond tevoren was teruggekeerd uit Juda, zou hem het laatste nieuws komen brengen. Hoewel zijn kamers in het koninklijk paleis ruim waren, voelde het nu alsof de muren op hem afkwamen. Ongeduldig ijsbeerde hij door de marmeren gang. Eerst de ene kant op, toen de andere. Het was inmiddels herfst geworden en met het wisselen van de seizoenen was de lucht in Susa fris geworden. De bomen waren al kaal, ze hadden hun blad weken geleden verloren. Een paar goudkleurige bladeren hadden aan de aandacht van de hoveniers weten te ontsnappen en gaven met hun bonte dood nog een beetje kleur aan de paleistuinen. Nehemia strekte zijn nek om doorheen van de getraliede ramen naar buiten te kunnen kijken. Maar het was nog te vroeg om een teken van zijn gasten te zien. Hij zuchtte en begon weer heen en weer te lopen. Hij hoorde iets buiten en haastte zich weer naar het raam. Hij zag een groepje mannen naar de toegangspoort lopen die hen naar zijn deel van het paleis zouden leiden. Hij grijnsde en draaide zich om hen op te vangen, zijn vingers onrustig tegen elkaar tikkend. Aan het einde van de gang kon hij de mannen op zich af zien komen. Hij fronste. Het waren vreemden. Zijn schouders zakten terwijl hij zich omdraaide en de lange gang weer af begon te lopen. Hij had zijn jongere broer al meer dan een jaar niet meer ontmoet en kon niet wachten tot hij hem weer zag. En hij kon al helemaal niet wachten op nieuws uit Jeruzalem. Het verlangen naar zijn ouderlijk huis, het gevoel waarvan hij de afgelopen maanden opeens vervuld was geraakt, kon hij niet verklaren. Nehemia was in Perzië geboren. Zijn functie als wijnschenker van de koning bracht hem in voortdurende nabijheid van de machtigste man ter wereld en gaf hem een invloed en autoriteit die maar weinig Joodse mannen van zijn generatie deelden. En toch was het de stad Jeruzalem die de afgelopen maanden zijn gedachten beheerste. Hij keek weer door het raam. Het begon laat te worden en hij vroeg zich af wat Hanani ophield. Tot zijn eigen verrassing voelde hij de neiging op zijn nagels te bijten, een gewoonte die hij als jongetje al had afgeleerd. Met een ongeduldig gebaar wist hij zich te beheersen. In de verte zag hij opnieuw een groepje mannen op de poort afkomen. Opgelucht herkende hij nu Hanani, die voorop liep. Hij stak ter begroeting opgewekt een arm in de lucht en liep door de brede paleisgang op het groepje af. Welkom, welkom terug, vrede zij u, weerkaatste zijn stem tegen de muren. Geen van de mannen reageerde. Ze zwaaiden zelfs niet. Nehemia bestudeerde hun gezichten en wat hij zag, deed de rillingen over zijn rug lopen. Diep liggende ogen, hangende mondhoeken, bezweten voorhoofden, handen tot vuisten geklemd. Hij hield zichzelf voor dat zijn gasten moe waren van hun lange reis. Ze waren maanden op pad geweest en hij wist uit ervaring hoe uitputtend dergelijke tochten konden zijn. Maar hij had het nare gevoel dat er iets ergers aan de hand was. Zij aan zij kwamen de mannen nu dichterbij en Hanani stelde hem voor aan een aantal van zijn vrienden die Nehemia niet eerder had ontmoet. Hij verwelkomde ze hartelijk en leidde ze naar zijn kamers, waar hij ze om de tafel liet plaatsnemen die zijn bediende had gedekt. Hij had ervoor gezorgd dat de linnen kussens die eromheen lagen voor de gelegenheid waren schoongemaakt en gelucht. zijden tapijten kittelden hun blote voeten, die al gewassen en geparfumeerd waren door zijn kamerdienaar. Het eten dat Nehemia met zorg had besteld vanwege door hun geloof ingegeven regels, werd geserveerd. En toen waren ze alleen. De geur van gebakken uien en knoflook vulde de ruimte. Nehemia sprak een dankgebed uit. Zijn diepe stem formuleerde de Hebreeuwse woorden duidelijk en zorgvuldig. Toen kon hij zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en vuurde allerlei vragen op zijn tafelgenoten af. Vertel me alles over Jeruzalem en over onze landgenoten die terug zijn gekeerd uit ballingschap om in Juda te gaan wonen. Hoe gaat het deze dagen met hen? Hanani liet het hoofd hangen, alsof hij een zwaar juk op zijn schouders torste. Ons volk heeft het zwaar, Nehemia. Wat is er gebeurd? De wijnschenker moest diep inademen om te verhinderen dat zijn stem oversloeg. Vertel me alles. Houd niets voor me verborgen. Afgelopen jaar, Nehemia, ging ik op weg naar Juda. Ik ging ervan uit dat ik ons volk daar in goede omstandigheden zou aantreffen, dat ze hun draai zouden hebben gevonden. Ik verwachtte een glimp te zien van onze vroegere gloriedagen, zoals die ons verteld zijn. Nehemia knikte. Natuurlijk, is dat dan niet zo? Het was meer dan 90 jaar geleden sinds Cyrus de Grote het volk Israël had bevrijd uit hun Babylonische gevangenschap. Met zijn steun waren alleen al tijdens de eerste volksverhuizing meer dan 40.000 van de getalenteerdste mannen en vrouwen naar Juda teruggekeerd. Nehemia had gehoord van een aantal tegenslagen in de afgelopen decennia, maar was ervan overtuigd dat met de terugkeer van de profeet Ezra bijna 10 jaar geleden Jeruzalem weer gestaag tot bloei was gekomen. Hanani boog zich naar hem toe, terwijl hij zijn handen tegen zijn buik drukte, alsof hij pijn had. De hele regio is een puinhoop. Nehemia's mond werd droog. Hij leunde achterover tegen de muur. En de tempel? De nieuwe tempel is af, maar hij is lang niet zo glorieus als de oude. Het gebouw is nauwelijks indrukwekkend te noemen en is ondanks de generositeit van Cyrus uiterst sober ingericht. Het heilige der heiligen is leeg en wat er geofferd wordt is slechts een fractie van de offerandes waarvan in Salomo's tijden werd gesproken. Maar dat half lege gebouw is op dit moment nog het beste in Jeruzalem. De wederopbouw van de stad van David en het herstel van Juda zijn volledig tot stilstand gekomen. Nehemia liet zijn schouders zakken. Ik begrijp het niet. Hoe kan dat nou? Een aantal jaar geleden, kort nadat de laatste groep kolonisten uit Babylonië terug was gekomen om Jeruzalem weer op te bouwen, stuurde vijanden van Juda een brief aan koning Artaxerxes, waarin ze de Joden van rebellie beschuldigden. Ze schreven de koning dat wij onruststokers zijn. Zodra Jeruzalem af was, zo stelden ze in de brief, zouden wij weigeren voortaan onze tribuut aan het koninkrijk af te dragen. Nehemia had het opeens koud en trok zijn mantel strakker om zich heen. Daar wist ik niets van. Op dat moment was het herstel van Jeruzalem binnen handbereik. We hadden de funderingen weer gelegd en de muren hadden binnen 1 jaar of 2 weer kunnen staan. Maar het mocht niet zo zijn. Onze vijanden wonnen. Wat? De koning geloofde hun beschuldigingen en gaf het bevel met de werkzaamheden te stoppen. Artaxerxes? Uit hoofde van zijn functie bracht Nehemia veel tijd door in het gezelschap van de koning. De monarch behandelde hem als een bediende, maar ook als een vertrouweling. En hij deelde regelmatig zijn twijfels en zorgen over uiteenlopende zaken met Nehemia. Maar Nehemia was natuurlijk niet van alle politieke beslissingen van Artaxerxes op de hoogte. Het was onmogelijk de voortdurende beroepen die op de monarch werden gedaan te volgen. Dit was één van die beslissingen waarvan Nehemia geen weet had gehad. Hanani knikte. De gevolgen zijn desastreus. De muren rond Jeruzalem zijn afgebroken. Het zijn letterlijk puinhopen, broer. De poorten, die prachtige stadspoorten, zijn door brand verwoest. Nehemia wist geen woord uit te brengen. De tegenslagen die zijn broer beschreef waren hartverscheurend. Na een lange stilte bracht hij met moeite uit: ik had geen idee dat het er zo slecht voor stond in Juda. Dat is nog niet alles. Die zin deed de haren op zijn armen recht overeind staan. Nehemia stond wankel op als een oude man. Er is nog meer. Zonder stadsmuren is Jeruzalem niet langer veilig. Er is te weinig voedsel en de rijken maken misbruik van de armen. De meeste inwoners hebben de stad verlaten in een poging op het omliggende land eromheen een bestaan bijeen te schrapen. Jeruzalem telt nog geen 1000 inwoners. Onze vijanden lachen ons uit. We stellen weinig meer voor dan een hoopje stenen. Ik denk dat God ons daadwerkelijk verlaten heeft. Bij die woorden zakte Nehemia op de grond. Zonder zich iets aan te trekken van de mannen om hem heen, sommigen had hij die avond pas voor het eerst ontmoet, begon hij te huilen. Hij huilde als een kind dat zijn moeder is kwijtgeraakt. Nehemia rouwde dagenlang. Hij vastte en hij bad. Hij vervulde zijn taken op een lege maag en met een gebroken hart. Om het protocol te eren, toverde hij een holle glimlach op zijn gezicht en verborg het verdriet dat aan hem vrat. Maar zodra hij even wat tijd voor zichzelf had, schonk hij die aan God. Hij vroeg God hem gunstig gezind te zijn, want hij wist dat hij naar de koning moest gaan. Artaxerxes had het werk in Jeruzalem stilgelegd en alleen Artaxerxes kon het weer op gang brengen. Nehemia was niet in staat een koning van mening te doen veranderen, maar hij was ervan overtuigd dat God dat wel kon. Hij bad ruim 4 maanden. Hij sprak met God. Hij vroeg hem om kracht. Hij smeekte hem om instructies. Zijn vrienden voegden zich bij hem met hun eigen hartstochtelijke gebeden. Maar alle deuren bleven gesloten. Er veranderde niets. De koning bood zijn wijnschenker geen enkele gelegenheid hem het lijden van zijn volk voor te leggen. Nehemia bad nog harder. God zweeg. En heel langzaam begon een nieuwe stem tot hem te spreken. Geef het toch op, zei die stem. Geef het op. Als God iets had willen doen, dan had hij dat inmiddels heus wel gedaan. Wat heeft het voor zin uren tot hem te bidden? Houd er toch mee op. Wie denk je wel niet dat je bent? Dat je gelooft dat jij iets kunt betekenen? Maar Nehemia zette zijn hakken figuurlijk in het zand en hield vol. Hij begreep niet waarom God zo traag was. Hij kon niet uitleggen waarom zijn gebeden niet werden verhoord. God moest zelf toch ook verlangen naar een bloeiend Jeruzalem. Het enige wat Nehemia restte, was volharden. En dus negeerde hij de stemmen in zijn hoofd die hem probeerden te ontmoedigen en hield vol. Zelfs toen zijn krachten af begonnen te nemen. Op een avond bracht Hanani hem een bezoek. Nehemia's bediende was net klaar met het krullen van zijn baard en het parfumeren van zijn haren. Man, je ruikt nog beter dan de tuinen van de koning, schamperde Hanani. Met jouw haar, zo rood als dat van Esau, kun je zo voor een bloem doorgaan. Nehemia wierp hem een bestraffende blik toe. Het hoort bij de eisen die aan mijn positie worden gesteld. Ik kan niet stinkend als een kameel voor de koning en zijn hoge gasten verschijnen. In werkelijkheid knaagde het verschil tussen zijn eigen leefomstandigheden en die van zijn volk in Juda de laatste tijd aan Nehemia's geweten. Dag na dag bereidde hij zich zoals gebruikelijk op zijn taken voor. Hij nam een bad, hulde zijn lichaam in zijde en linnen, alles in de wetenschap dat zijn volk arm en naakt was. Hij leefde in een van de meest luxueuze bouwwerken die de wereld ooit had gezien, in het besef dat andere Joden nauwelijks een dak boven hun hoofd hadden en bloot waren gesteld aan de elementen. En terwijl zijn in leer gestoken voeten over marmeren vloeren en zijden karpetten liepen, wist hij dat zijn volk enkel stof en vuil onder de voeten had. Hanani stak een hand op. Ik bedoelde er niets mee. Heb je al vorderingen gemaakt bij de koning? Nee. Ik probeer mezelf eraan te herinneren dat handelen naar Gods wil kan betekenen dat we vooruitgang boeken, maar misschien ook wel dat we moeten wachten. Hanani zuchtte en pakte een groot kussen om op te gaan zitten. Ik heb je altijd bewonderd om je geloof, broer. Ik vind al deze vertraging eerlijk gezegd zinloos en frustrerend. Nehemia streek zijn wijde mouwen glad, tot er in de weelderige stof geen kreukel meer te zien was. Eén ding is wel veranderd. Fijn, ik kan wel wat goed nieuws gebruiken. Nehemia lachte geforceerd. Ik weet niet of je dit als goed nieuws gaat beschouwen. Al die maanden van gebed, die ogenschijnlijk niets op hebben geleverd, hebben wel gezorgd voor een onverwachte verschuiving in mijn hart. Toen ik net begon met bidden, was het mijn doel Artaxerxes te vragen zijn besluit te herzien. Ik zag mijn eigen rol als pleitbezorger voor de inwoners van Jeruzalem. Ik dacht dat God mij, net als Esther, dicht bij de koning had gebracht om dat op dit moment te kunnen bewerkstelligen. Ik zou voor Jeruzalem spreken en bij de koning voor de Joodse zaak pleiten. Hanani verplaatste zijn gewicht om makkelijker te kunnen zitten. Daar hebben we voor gebeden, ja? Mijn hart is veranderd, Hanani. Hoe langer ik bad, hoe meer ik ervan overtuigd raakte dat Juda een sterke leider nodig heeft. Als de vijanden van Jeruzalem er al eens in geslaagd zijn de wederopbouw van de stad te verhinderen, denk je dan dat iets hen ervan weerhoudt dat nog eens te doen? Het leven aan het hof heeft me geleerd dat alleen een krachtig en trouw bevelhebber een dergelijke taak tot en met de laatste stap kan volbrengen. Jeruzalem heeft meer nodig dan een bouwproject. Het heeft een leider nodig die weet hoe je machtige vijanden verslaat en het eigen volk weer naar God kunt leiden. Wat probeer je me te zeggen? Ik wil die leider zijn. God zij ons genadig, Nehemia, riep zijn broer met overslaande stem uit. Ben je niet goed wijs? Weet je wel om wat voor problemen je vraagt? Sorry dat ik het zo bot zeg, maar dit is geen baan voor een verwende hoveling. De vijanden van ons volk zijn als hongerige wolven die je heeluits zullen verslinden. Bovendien, wat zal de koning wel niet zeggen? Denk je echt dat hij iemand die zijn baan goed doet, zomaar laat gaan, zodat die persoon kan gaan rondhangen in een of ander uithoek van zijn rijk? Denk je niet dat ik mezelf die vragen niet al honderden keren heb gesteld? Ik weet dat ik niet de macht heb om iets te bereiken. Ik weet dat ik niet in staat ben iets te veranderen. Mijn talent, nog mijn ervaring kunnen dat bewerkstelligen. Alleen God heeft de kracht voor Jeruzalem te zorgen. Nehemia pakte een prachtige zilveren bokaal, een geschenk van de koning voor zijn laatste verjaardag. Afwezig draaide hij het voorwerp rond, blind voor de schoonheid ervan. Je mag niet vergeten dat de nakomelingen van Abraham geacht worden de wereld te veranderen. Wij worden geacht de volken te zegenen. Maar in plaats daarvan zijn we min of meer dakloos. God is trouw, Hanani. Hij is zijn belofte aan ons niet vergeten. Maar hij vraagt ook ons, als zijn handen en voeten op deze aarde op te treden. Moet ik Gods roep dan maar negeren, omdat de wereld zich misschien wel tegen me zal keren? Omdat de prijs te hoog is? Hanani stak een vinger onder zijn wollen kraag en trok hem naar zich toe. We hadden het over de koning van Perzië, niet over God. Nehemia wreef zijn handen. Dat is jouw denkfout. Deze hele onderneming gaat over God. En zijn pad is nooit geëffen, broer. Maar dat betekent niet dat ik ervoor weg mag lopen. Nooit. Ik zeg je, ik weiger op te geven. Beste luisteraars van Radio Maria, we hebben u voorgelezen uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. We hopen dat u net als ons genoten heeft van het boek en dat u veel inspiratie gevonden heeft bij het luisteren naar het voorlezen van deze roman. We wensen u verder nog een heel fijne dag.